We leven al in de adventstijd en je zou kunnen zeggen dat we met z'n allen in verwachting zijn. In verwachting. En Bonhoeffer heeft ooit in een preek gezegd, advent vieren betekent kunnen wachten. Dat is het ook wel. Het is eigenlijk wel raar dat we door die jarenlange herhaling en dat telkens weer zo doen als dat we dat doen, zeg maar, eigenlijk wel weten waarop we wachten. We wachten op de geboorte van de Messias en we herleven als het ware keer op keer weer die oude belofte. En keer op keer zijn we weer zeker van die uitkomst. En daarmee is verwachten, en dat past ook wel een beetje in ons spraakgebruik, een realistische vorm van hopen geworden, zeg maar. Verwachten is een realistische vorm van hopen. Want na Advent ligt er een zekere kerst voor ons in het verschiet. En als de uitkomst zeker is, is wachten niet zo moeilijk. Zo is het eigenlijk. Eigenlijk is het best wel lastig om terug te gaan in zo'n verhaal. Om dat weer, als het ware, te herbeleven. En om net te doen alsof je van niks weet. En om je in te beelden wat de essentie is eigenlijk van het verhaal. En het te herleven. Beeld je dat maar eens in. En Lucas heeft in zijn prachtige verhaal daar ook wat over geschreven eigenlijk. Eigenlijk is dat ook een beetje de kern van het verhaal als het gaat over Zacharias. Zacharias die mocht in zijn ouderdom dat heiligdom binnengaan. Prachtig mooie woorden allemaal om dat wier ook dat reukoffer te brengen. Het hoogtepunt in zijn carrière als dienaar van God. Daar ging die. Dichter bij God kon hij niet komen. En fijntjes geeft Lucas ook in zijn inleidende woorden aan, hij componeert dat verhaal heel mooi, dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth stipt de geboden des Heren nakwamen. Ze waren keurige gelovigen, zou je kunnen zeggen. Niks mis mee. En in de zondagsschoolverhalen van vroeger werd er nogal wat nadruk op gelegd op het feit dat die Zacharias nog nooit naar dat heiligdom was geweest. En misschien is dat ook wel terecht. Het enige uitzicht wat Zacharias nog had, was deze kroon op zijn werk als dienaar van de Heer. En je zou kunnen zeggen dat hij jaar na jaar eigenlijk zijn verwachtingen had bijgesteld. Dit was wat hem nog te wachten stond. Hij had geleerd van het leven. Niet te veel hopen, maar gewoon je werk blijven doen en wellicht. Wat heel veel van ons ook, denk ik, zo nu en dan wel eens overkomt. Dat je gewoon maar de volgende stap zet en dan maar ziet wat er van komt. En dan gebeurt er iets heel onverwachts, zo schildert Lucas dat heel mooi. God komt nog een stap dichterbij en hij zendt zijn boodschapper naar Zacharias met een ongelooflijke boodschap. Net zoals die belofte aan Sarah, aan de moeder van Simson en aan de moeder van Samuel, is er die belofte van een kind. Een verhaal wat meerdere malen in de Bijbel doorklinkt. En Zacharias wist natuurlijk van die verhalen van zijn voorouders. Hij was immers een priester. Maar ja, dan komt het bij jezelf. En dan is het lastig om dat te geloven. Bommel had daar een heel mooi woord voor. Hij noemde dat zijn denkraam. Het paste niet in zijn denkraam. Het paste niet binnen zijn referentiekader, zoals we dat tegenwoordig noemen. En vroeger maakte ik er mee na een avondje stappen. In mijn studententijd, toen hield ik een wat ingewikkeld betoog. Dat kun je dan hebben als je een avondje gestapt hebt. Tegen een vriend van mij. En die zei op een gegeven moment, ja Dick, dat gaat mijn begripsgrenzen wat te buiten. Nou, daar ging het bij Zacharias ook om. Het ging zijn begripsgrenzen wat te buiten. Hij kon dat niet bij elkaar krijgen. Te veel van het goede. Hij kon het niet geloven. En de feiten zijn er ook naar. Lucas reikt ons al die ingrediënten aan. Hij is oud, zijn vrouw is oud. En dat wordt dus menselijkerwijs, zoals we dat in ons gelovig taalgebruik vaak zo mooi noemen, niks. En dan is er plotseling die boodschapper. Die boodschapper die zich bekend maakt als Gabriel. De gabber van God, zou je kunnen zeggen. Het maatje van God. De man die het dichtst bij God staat. En die boodschappers, die engelen zijn, die zijn nooit boodschappers die met een eigen verhaal komen, maar die komen altijd met het verhaal van God, als spreekbuis van God. En dat is, in de Bijbel is dat ook beschreven als de manier waarop God dan zich tot de mensen richt. En je mag in die verhalen van die mensen die dan langskomen de woorden van God horen. We kennen Gabriel als de uitlegger van de visioenen van Daniel. Als zelfs Daniel het niet meer begreep, als hij in al zijn wijsheid en luisteren naar de stem van God er toch niet meer uitkwam, dan kwam Gabriel, de goddelijke inspirator, de toekomstvisioenen van Israël uitleggen. En dat gebeurt Zacharias ook. En wat overkomt Zacharias? Hij wordt, zou je kunnen zeggen, met stomheid geslagen. Daar komt die uitdrukking waarschijnlijk ook vandaan. En dat is een prachtig verhaal wat mij betreft nog altijd impact heeft. En zoveel impact dat je eigenlijk niet kan laten om dat ook op jezelf te betrekken. Wat zou mij gebeuren als ik zo'n plotselinge gebeurtenis, niet deze, maar een plotselinge gebeurtenis die onverwacht is en groter is dan wat ik me kon voorstellen, te horen krijg. Allerlei parallellen naar dingen die je in je leven zijn overkomen waarvan je dacht van, dat bracht mij wel uit mijn evenwicht. En eerst kon ik het niet geloven. En dat past ook wel bij ons, omdat we in deze maatschappij toch wel geworden zijn tot mensen die geloven in haalbaarheid. Denk maar aan alle haalbaarheidsstudies die er gedaan worden als er iets nieuws bedacht wordt. En we geloven ook in maakbaarheid. We geloven bijna niet meer in dingen die ons zomaar kunnen overkomen. En waar we de hand zelf niet in hebben. Maakbaarheid en haalbaarheid. En Bert Visser, de cabaretier, die houdt daar altijd ook altijd een beetje de gek mee. Als hij een verhaal vertelt wat ongeloofwaardig is, dan beantwoordt hij dat ook altijd met, dat kan toch helemaal niet. Nou, en dat is een beetje het soort mensen wat we, denk ik, toch wel met z'n allen zijn geworden. Laten we onszelf maar niks wijsmaken. En als het dan zo lang stil geweest is, in het verhaal van Zacharias, als er al zo lang niks gebeurd is wat een verandering in je situatie teweeg brengt, wat nog enige zicht op een toekomst geeft, als je al zo lang gevangen zit in die situatie waarin je zit, als je al zo lang zonder werk zit en er niks meer lijkt te kunnen en niks meer lijkt te gebeuren, als je al zo lang gevangen zit in die ziekte, als zo lang gevangen zit in die stress in je relatie, als zo lang moet aankijken tegen dat je kind het zo moeilijk heeft, dan is het wel heel lastig om plotseling om te gaan met die heftige verandering die dat kan betekenen. Zo ook het verhaal van Zacharias, wat de parallel is, dat de verhalen van God bijna zijn geworden tot een soort geschiedkundige verhalen, met hun geschiedkundige perspectief. Bijna de mooie verhalen van vroeger, toen alles nog, u weet wel. En wat gebeurt er dan als God zich plotseling manifesteert? Ook al zing je niet anders dan liederen van geloof. Als Zacharias in onze tijd geleefd had, zou het misschien zo geweest kunnen zijn dat hij lied 380 als lijflied zou hebben gehad. Lied 380 gaan we dus maar eventjes zingen. Het is een beetje een ouderwetse preek. Ik doe hem in tweeën. Vers 1 en vers 5.
Oh.
trouw de loopbaan lopen. Zacharias, die man die trouw en stipt de geboden des Heren opvolgde. Dat u maar voor mij zorgen mag, Heer, zou die gezegd kunnen hebben. Die trouwe dienaar die loon naar werken verwacht en daar zijn toekomstperspectief op heeft aangepast. Toen ik zocht naar een passend lied om te zingen, heb ik een hele avond gezocht in onze bundel en in de opwekkingsbundel en in nog wat andere bundels naar liederen die over twijfel of klein geloof of onze menselijke maat gaan. Die kun je niet zoveel vinden, zeg maar, dat soort liederen. Als je het goed bekijkt, dan zingen we nogal wat. Dat valt me vaker op, dat we hele grote woorden vaak gebruiken, maar als het om onszelf gaat, dat we daar wel eens, die nog wel eens wat ver afstaan van hoe het werkt bij onszelf. Ik zit nog met een vraag daarom. De vraag hoe open wij staan als het gaat om het horen van boodschappen die nieuw zijn. Of het nou de beloften van God zijn of andere verrassingen die ons overkomen. Want het is nogal wat als er plotseling dingen veranderen, als je perspectief plotseling verschuift. En hoe makkelijk beweeg je dan mee? Deze week hadden we een bijeenkomst hier in Drachten van de club van bedrijven die 2018 sponsoren. En daar hoor ik ook bij. Ik denk, ach, leuk, cultuur, ik doe mee. En er was een professor en die had het over disruptieve innovaties. Want die man was professor, dus die moest een moeilijk woord gebruiken. Disruptief is dat het ontwrichtend is. Dat er dingen kunnen veranderen die dwars door jouw perspectief en jouw strategie heen gaan. Het voorbeeld is bijvoorbeeld dat je dacht als KPN dat je een hele mooie sms-dienst had. En toen plotseling kwam er iemand met WhatsApp. En toen moest KPN plotseling zijn hele strategie bijstellen, want dat was een disruptieve innovatie. Dat was heel ontwrichtend voor hun businessmodel zoals ze dat hadden. En zo kan het zijn dat er plotseling de wereld zich omdraait voor je. Plotseling kan het betekenen, is nou net naar de koffie, maar dat er oorlog en onderdrukking in je land komt en je hele comfortabele leven staat op zijn kop. Hoe ga je om met dat soort ontwrichtende veranderingen? Sta je daar flexibel in, kun je meebewegen of breekt het je helemaal af en word je een hopeloze? En daarom ga ik nou naar dat andere verhaal. Het verhaal van het bezoek van Gabriel aan Maria. Als je dat leest, dan zie je dat Maria eigenlijk een soortgelijke vraag stelt als die Zacharias stelt. Hoe kan dat nou, vraagt ze als ze dat verhaal hoort, want ik ben nog met niemand naar bed geweest, zeg maar. Maar toch is de wezen van de vraag van Maria een andere vraagstelling dan die van Zacharias. Zacharias twijfelt of het überhaupt waar is. Dat zit in zijn vraag. Hij blokkeert als het ware zeg maar die mogelijkheid door zijn vraagstelling. Hij betwijfelt of het überhaupt waar is. Maar Maria die vraagt zich af hoe dat kan. Of het überhaupt mogelijk is, hoe het mogelijk is. Ze vraagt niet naar de manier waarop, of ze vraagt naar de manier waarop, eerder dan dat ze twijfelt aan de waarheid van de boodschap. Meer hoe dan dat kan toch helemaal niet, zou je kunnen zeggen. En daarin geeft ze aan dat zij eigenlijk, ze was ook wat jonger zou je kunnen zeggen, wat flexibeler omgaat met die plotselinge verandering. En even later staat in die lofzang van Maria, waarin ze zelf beschrijft, en zichzelf beschrijft als de minste dienares, een onbetekenend meisje. En dat is ook wel interessant als contrast met die Zacharias die eigenlijk eindelijk de status had gekregen waar hij recht op had, zeg maar, na zoveel jaren trouwendienst. En Maria die zichzelf eigenlijk klein maakt, waardoor ze open staat voor die boodschap. Zacharias, de echte dienaar van God, de erkende functionaris, en Maria, het onbetekenende meisje. Als je dat legt naast wat je zou mogen verwachten van God, van je eigen toekomst, van de ontwikkeling in de wereld, dan zou je daar je adventsgedachte op kunnen toepassen. Hoe goed zijn wij in staat om te gaan met veranderingen, met een andere wereld, een andere werkelijkheid, andere verwachtingen? Hoe veranderingsgeoriënteerd zijn we, zou je kunnen zeggen? Vinden we het genoeg om fijn en comfortabel, trouw de weg te lopen, toeleven naar een mooie, comfortabele kerst? Of hebben we advent in ons hart? En dat is eigenlijk vaak een veel grotere gedachte dan je je kunt voorstellen. Het advent mag zijn in je hart. En dan mogen we ons afvragen of ons verwachten een realistische vorm van hopen is, waarin we zeker zijn van de uitkomst. Of zijn we in het leven zoveel teleurstellingen tegengekomen dat we het eigenlijk niet meer aandurven om te verwachten. Want teleurstellingen, die liggen heel vaak daar waar je te veel verwacht had. Ik maak dat vaak mee met mensen die in elkaar teleurgesteld zijn, zeg maar, zoals ze dat dan zo mooi benoemen. En die teleurstelling ligt bijna altijd in het feit dat je geprojecteerd hebt op de reactie van die ander op jouw handelen. Je hebt al bedacht hoe die ander eigenlijk zou horen te reageren op wat jij zegt of wat jij doet. Of zou horen te reageren op al dat verschrikkelijks wat jou is overkomen en je krijgt geen aandacht. En dan ben je teleurgesteld. Die teleurstelling en die verwachting zijn twee ingewikkelde dingen in ons leven. En eigenlijk zou het mooi zijn als we leren om op een opener manier te verwachten. Dat geldt heel erg voor mezelf. Omdat je gevormd wordt door je leven, gevormd wordt door de manier waarop je zelf in het leven staat, gevormd wordt door het perspectief wat je langzamerhand zelf opbouwt. En dan is het heel lastig om buiten je eigen kader te kijken en open te staan voor echt wat die ander voor jou betekent of echt die verandering die op je afkomt. Durven we nog te verwachten of zijn we teleurgesteld in onze verwachtingen? Durven we te verwachten van God, van de mensen om ons heen? Of zijn we gevormd door de oude verhalen en lopen we keurig in de regels? Zien we die God die we aangepast hebben naar ons eigen maat? Die God die past binnen ons denkraam, binnen onze begripsgrenzen, binnen dat vertrouwde gevoel? Zien we hem nog wel? Of is hij zo nabij gekomen dat we hem wel eens over het hoofd zien? Zomaar wat vragen die me bezighielden toen ik hiermee bezig was. Ik vond een heel mooi citaat weer van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer die misschien wat anders verwacht had van zijn leven, maar zijn leven kwijtraakte doordat hij tegen de verwachtingen, denk ik, van zijn omgeving in zich verzette tegen overheersing, tegen Hitler. En Bonhoeffer die visie had dat het niet ging om zijn eigen leven, maar dat er een toekomst was die verder lag dan alleen maar zijn eigen leven. En die schreef een hele mooie adventsgedachte. God is ons meer nabij dan wat voorbij gegaan is. God is ons meer nabij dan wat voorbij gegaan is. Dat belooft nog wat. Amen.